Goedenavond luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Katwijk aan Zee. Voorganger op deze goede vrijdagavond is onze dominee A.J.T. Ruys. We willen beginnen met het zingen uit Psalm 27, vers 3. Daarna zingen we uit Psalm 38, vers 3 en 4. Bij de collectezang Psalm 22, vers 8 en 14. Bij de tussenzang, Psalm 36, vers 2. En de slotzang, 103, vers 6. De schriftlezing is uit de profetie van Jesaja. En we lezen daarvan hoofdstuk 53. We vervolgen het thema, de serie Petrus voetstappen op de leidensweg van Christus. Het thema vanavond is Petrus gebracht aan de voet van het kruis. Ik zal nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit Psalm 27, vers 3. Daarna Psalm 38, vers 3 en 4. Met de collectezang Psalm 22, vers 8 en 14. De tussenzang Psalm 36, vers 2. En de slotzang 103, vers 6. In de schriftlezing Jesaja 53. Ik wens u allen een gezegende dienst. En we hopen op een goede verbinding.
zegen. Alleen gemeente nog een mededeling betreffende de collecte, die zijn voor de kerk en voor de diaconie. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen en wat er verder volgt. doen wij op deze Goede Vrijdagavond belijdenis van het geloof met de woorden uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 2 en daarvan paragraaf 5 tot en met 8. Daarna zingen we van psalm 38 vers 3 en 4, waarna de schriftlezing tot ons komt vanuit Jesaja 53. Schriftlezing voor deze avond is dus Jesaja 53, nadat wij hebben geluisterd naar de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 5 tot en met 8. En daarna zingen we eerst nog psalm 38, het derde en het vierde vers. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zo velen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare zoon, dood van zijn zoon, zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen. Dat is, God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen alle en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook andere zaligmakende gaven des Heilige Geestes, door zijn dood heeft verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toegetrouwelijk bewaren, en ten laatste, zonder enige vlek en rimpel, heerlijk voor zich stellen. Uit Gods heilig woord lezen wij Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreder is geteld geweest, en hij veler zonde gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking is uit 1 Petrus 2 en daarvan vers 24a. 1 Petrus 2 vers 24, het eerste gedeelte. Daar luidt Gods woord en de tekst: die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Tot zover. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken en dankzegging doen voor de geboorte van een dochter bij Jan en Lianne Plug, die ze de namen Laura, Sophie, roepnaam Lotte hebben gegeven. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in ons gebed. Grote en eeuwige God in de hemel, het is in de weg van uw voorzienige leiding dat u ons aan de avond van deze bijzondere gedenkdag in het kerkelijk jaar hebt willen bijeenbrengen. U wilt ons deze avond onder de prediking stilhouden bij het lijdensevangelie, nadat we daar eerder in de achterliggende tijd al zoveel keren de gelegenheid voor ontvingen, nadat wij ook aan de morgen van deze dag de gelegenheid ontvingen om onder uw woord op te komen. En u hebt u in uw grote langmoedigheid, in uw geduld ons nog willen sparen en ons hier vanavond willen brengen. Past allereerst om onze onwaardigheid voor u te erkennen en te belijden, Heere. Er is niemand van ons die het verdient dat hij hier staat of zit. Er is niemand die het verdient om thuis mee te luisteren wanneer we niet naar de kerk kunnen opkomen. We kunnen er zo aan gewend zijn dat we naar de kerk mogen. En misschien is het zelfs wel zo dat we ons er ook nog iets mee zouden kunnen voelen. Maar Heere, wil ons vanavond maar klein en ootmoedig maken. En doe ons beseffen dat het onverdiende goedheid van u is, dat u ons spaarde en dat u ons vanavond wil brengen bij de klanken van het lijdensevangelie. Wil u ons, Heere, dan alle zonden vergeven, de zonde tegen uw wet. En wat hebben wij die wet ook in de achterliggende week op zoveel wijze gebroken, met onze gedachten alleen al. En met onze woorden, met onze daden, met onze nalatigheid, ja met ons hart. Wij zijn wetsverachters en brekers van uw geboden. En we moeten vanavond voor u belijden dat we er vanuit onszelf ook zo blind en zo ongevoelig bij zijn. Dat we het niet eens goed beseffen. Dat we het niet eens met een verbroken hart kunnen erkennen vanuit onszelf. Daarom hebben wij zo nodig het werk van uw Heilige Geest. Opdat we klein gemaakt worden. Want Heere, er kan toch ten diepste alleen maar een zegen vallen vanuit het lijdensevangelie van deze avond. Als we er zelf iets van mogen kennen. Dat we de grootste van de zondaren zijn geworden. Wat voor waarde zullen we anders zien in de lijdende borg en zaligmaker. En daarom bidden we, knakt u en breekt u onze hoogmoed. En geef ons dat we zelfkennis mogen ontvangen vanuit de godskennis. Dat we ons eigen leven niet langer vergelijken met het leven van anderen, maar dat we ons leven mogen zien in het licht van uw heilige eisen en geboden. In het licht van hoe u ons eenmaal geschapen hebt, in het licht van onze hoge roeping. Wij bidden, Heere, zou u ons onze zonden tegen het evangelie ook willen vergeven. Want ook dat is toch iets van de schuld. Hoe wij zondag in zondag uit dezelfde kunnen blijven als de Heer Jezus Christus in zijn noodzakelijkheid en dierbaarheid en gepastheid wordt getekend en uitgeschilderd. En we daaronder zo ongelovig kunnen blijven. Heere, wilt u ons toch geven dat we vanavond mogen gaan buigen onder uw woord? Wil u daartoe zelf werken? Help ons bij het luisteren. U weet, Heere, van vermoeidheid, van lichamelijke zorgen en klachten, van psychische noden. We leggen het voor u neer, schenk u wat nodig is. Dat we ongestoord mogen luisteren naar uw woord. En Heere, geef ons toch ook onze grote verantwoordelijkheid te verstaan, dat u ons ook roept om met ingespannen kracht te luisteren naar dat woord van u, om ons onder de middelen te begeven. Maak ons daar ook trouw in. Helpt u, Heere, degene die thuis moeten meeluisteren, wil u ze doen ervaren dat u niet aan een plaats gebonden bent. Gedenk uw dienaar die vanavond geroepen wordt om uw woord te verkondigen. Laat de prediking verstaanbaar en helder en duidelijk mogen zijn. Maar niet alleen dat. Wilt u het woord verder brengen dan het oor? Verder brengen dan ons verstand? Wilt u het woord brengen in onze harten? En wil u geven dat het daar mag werken? En dan weet u wat er nodig is in ons leven. Bekering, als we nog onbekeerd zijn, dat ons een halt wordt toegeroepen. Verootmoediging als we nog in hoogmoed en zelfhandhaving voortgaan. Buigen onder u als we zo onbuigzaam en strijdend in de kerk zitten. Maar ook dichterbij gebracht worden als er vanavond misschien zijn die van ver staan en maar niet dichterbij durven komen in de nood van hun leven. Heere, wil u ze dan vrijmoedigheid schenken en trekken tot de Zoon van uw liefde. Mag de prediking van deze avond onderwijs bevatten voor degenen die u kennen en vrezen, Heere. U weet ook welk onderwijs zij nodig hebben. We leggen het in uw hand en we bidden. Geeft u zo een zegen over de prediking van uw woord. We dragen hartelijk aan u op alle plaatsen waar deze vrijdagavond uw woord uitgaat. Zegen de prediking van uw woord. Geef aan uw dienaren wat nodig is. We bidden, Heere, of u gedenken wil aan ons, ook als we uw dankzegging mogen doen voor de geboorte van een dochter bij Jan en Lianne. U hebt Lianne willen helpen, haar leven willen sparen, maar ook het leven van de kleine Lotte willen sparen. U gaf dat ze geboren mocht worden, dat hun vader en moeder hun kleine kindje in de armen mochten sluiten. En Heere, wat is dat een zegen van u, een wonder. Wilt u de harten van de ouders daar ook onder verbreken? Nu heeft dit kleine meisje zo onmisbaar nodig nog een ander wonder. Het wonder van wedergeboorte. En wil u dat werken? Wilt u geven dat de ouders dat biddend mogen zoeken? En we denken ook aan de grootouders, Heere, met wie we ook u dank zeggen voor wat u schonk. Ze weten het allebei, ook in de familiekring, dat het niet vanzelfsprekend is als een kindje levend geboren mag worden. En Heere, geef u dan dat zij ook sterkte en kracht van u mogen ontvangen, maar dat ze ook biddende opa en oma mogen zijn. Dat we dan ook de nood van onze kinderen, van onze kleinkinderen, de geestelijke nood die er van nature in ons alle leven is, maar die we niet voelen, dat we die mogen gaan voelen, Heere, en dat we daarmee werkzaam mogen worden aan de troon van uw genade. We bidden, geeft u ook aan Lianne weer nieuwe krachten en alles wat nodig is. Zo vragen we, Heere, voor een ieder die hier vanavond is wat nodig is en u kent de omstandigheden. U weet, Heere, van de dingen die ons zo kunnen bezetten, die ons zo kunnen terneerdrukken. Zou u willen geven dat we een ogenblik boven de omstandigheden mogen worden uitgetild? Ja, dat onze gedachten gevangen mogen worden genomen onder de prediking van uw woord. En dan kent u ook degene die hier zitten met die stille verzuchting in het hart. Heere, zou er een woord voor mij bij mogen zijn? Zou ik vanavond onderwijs mogen ontvangen? Wat zou het erg zijn, Heere, als we vanavond zijn opgekomen en dat gebed ontbreekt. Als we hier, misschien wel bezittend in eigen oog, misschien ook wel onbekeerd, terwijl we het alleen maar weten met ons verstand en in onverschilligheid, onze plaats hebben ingenomen zonder enige levende begeerte en verwachting. Maar zou u dan dat nog tot schuld willen maken? En willen geven dat er nog een begeerte, een verlangen mag komen naar het spreken van u, door uw woord en door uw geest, heel persoonlijk tot ons hart. We vragen dat alles in de wegneming van onze schuld, u biddend voor onze organist en voor onze koster, en dat om Christus wil. Amen. Wij willen eerst nog gaan zingen van Psalm 22, het 8e en het 14e vers. 22, 8 en 14. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven. Twee collecten, de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, bent u wel eens op Golgotha geweest? Als ik die vraag vanavond zo aan het begin van de preek stel, dan bedoel ik dat natuurlijk niet letterlijk. Ik moet eigenlijk even denken aan een schilderstuk van de grootste schilder van ons land, Rembrandt van Rijn. Hij is geboren en getogen op maar enkele kilometers afstand van Leiden, vanaf Katwijk in Leiden. Maar een van zijn indrukwekkende schilderstukken heet De Kruisoprichting. En op dat schilderij is afgebeeld hoe het kruis met de Heer Jezus daaraan omhoog getrokken wordt. Nu weet ik, als het over het afbeelden van de Heer Jezus gaat, dat daar heel wat vragen over kunnen zijn. Ik ben daar persoonlijk niet een voorstander van. Ik zou eigenlijk ook niet weten hoe dat moet. De Zoon van God. Maar het gaat me nu even om iets anders. Namelijk dat Rembrandt, als hij dat stuk schildert, ergens in het donker, onder de soldaten die bezig zijn met dat aangrijpende werk te verrichten, zichzelf heeft getekend. Hij was het die dat Christus aandeed. Zijn wij zo alleen eens op Golgotha geweest? Aan de voet van het kruis, om daar te zien wat onze zonden hem hebben aangedaan. Om daar te zien hoe ernstig God de zonden neemt als hij zijn eigen lieve zoon zo straft en zo over hem toornt dat het 3 uur lang duister wordt. Om daar door het geloof te zien hoe hij daar hangt als de schuldovernemende borg en zaligmaker. Iemand die we daar ontmoeten deze avond is Petrus. Nee, hij is naar alle waarschijnlijkheid niet letterlijk op Golgotha geweest toen de Heer Jezus daar hing. Maar hij wordt er in de geest, als ik het zo zeggen mag, wel gebracht. En dat kan vanavond nog. We willen er met de hulp van de Heere over gaan nadenken als we luisteren naar onze tekstwoorden, waarbij we schrijven: Petrus gebracht aan de voet van het kruis. Petrus gebracht aan de voet van het kruis. 3 gedachten. Allereerst hoe Christus daar geleden heeft. Daar zegt onze tekst 5 dingen over. In de tweede plaats, waartoe Christus daar geleden heeft. Opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. En dan tenslotte een heel persoonlijke vraag. Voor wie Christus daar geleden heeft. Dus Petrus gebracht aan de voet van het kruis. En we letten op 3 dingen vanuit onze tekst. Allereerst hoe Christus daar geleden heeft. Vervolgens waartoe, dat betekent met welk doel hij daar geleden heeft. En tenslotte voor wie hij daar geleden heeft. Wij hebben gemeente in de achterliggende weken stilgestaan bij wat we hebben genoemd de voetstappen van Petrus op de lijdensweg van Christus. En het is goed om deze avond op Goede Vrijdag nog even op de grote lijn van die preken terug te blikken. Wat hebben we gezien? Hoofdzakelijk 3 dingen. Het eerste belangrijke wat we hebben gezien, dat Petrus vanuit zichzelf zo blind en zo dwaas was, zo onwetend en zo vijandig tegenover de weg van de Heer Jezus Christus, dat hij een vijand was van het lijden van de zaligmaker. Op de eerste lijdenszondag hebben we hem zo ontmoet, toen hij als het ware voor de Heer Jezus ging staan en toen hij het heeft gezegd: dat zal u geenszins geschieden, Heere, wees u genadig. Toen heeft de Heer Jezus Petrus met ernstige en bestraffende woorden moeten terechtwijzen. Want toen heeft de Heer Jezus het gezegd: ga weg achter mij, Satanas. Gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Het wonderlijke van die woorden was, en misschien dat u het zich nog herinnert, dat de Heer Jezus niet heeft gezegd, het is maar een klein woordje verschil, maar dat de Heer Jezus niet heeft gezegd: ga weg van mij, Satanas. Het was natuurlijk hoogst ernstig dat de Heer Jezus Petrus een Satanas, dat wil zeggen een tegenstander, noemde. Maar de Heer Jezus heeft niet gezegd: ga weg van mij, Satanas. Hij heeft gezegd: ga weg achter mij, Satanas. En achter mij, dat wil naar het taaleigen van de Bijbel zeggen, de plaats van een leerling. De plaats van een volgeling. Achter iemand gaan, dat is in de taal van de Bijbel de aanduiding voor een leerling die onderwijs ontvangt. Dus eigenlijk heeft de Heer Jezus daar gezegd, zo aan het begin van zijn lijdensweg: Simon Petrus, u die de grote tegenstander bent, zo vijandig tegen mijn lijden, ga als een leerling achter mij aan. De Heer Jezus heeft, ik vat het maar kort samen, de Heer Jezus heeft Petrus leerling gemaakt. Wat een wonder is het als dat gebeuren mag. Als je een leerling gemaakt mag worden op de school van vrije genade. Als de Heere je een leerzame hart geeft. Ik heb het misschien wel eens gezegd, van de grote reformator Calvijn is over zijn bekering niet zo heel veel bekend. Maar er is één zinnetje dat is heel bekend geworden. Als Calvijn terugblikt op zijn bekering, dan zegt hij: op een leeftijd dat ik al te zeer verhard was. Ik geloof zo eind 20. Op een leeftijd dat ik al te zeer verhard was, zegt Calvijn, heeft God mij door een plotselinge bekering gebracht tot leerzaamheid, tot de houding van een leerling. Spreek, Heere, ik weet het niet, ik ben zo blind en zo dwaas, maar wil u spreken, wil u me onderwijzen en wil u me leren. Petrus is leerling gemaakt. Dat is het eerste wat we nog even in onze terugblik moeten bedenken. Maar als we Petrus dan verder hebben gevolgd, als een leerling achter de Heer Jezus op de lijdensweg, dan moeten we het toch nog steeds zeggen: wat is Petrus tegen dat lijden van de Heer Jezus in opstand gekomen? Wat heeft hij op allerlei wijze geprobeerd om, ja, om eigenlijk de Heer Jezus tegen te werken? Petrus stond nog zo hoog met zichzelf. Petrus heeft gedacht dat hij veel beter was dan de andere discipelen. Al zouden ze u ook allemaal verlaten, maar ik geen zinseren. Ik ben bereid ook met u te sterven en in de dood te gaan. Dat was Petrus in zijn hoogmoed, in zijn zelfoverschatting. Petrus die daarin blijk gaf dat hij ook nog zo blind was voor zijn zondige bestaan. Dat u nu niet maar nodig had dat de Heer Jezus met hem zou gaan lijden, maar dat hij het nodig had dat Christus voor hem in zijn plaats zou lijden. En dat heeft de Heere dan Petrus ook laten zien. In de hof van Gethsemane al, toen Petrus zelfs niet één uur met hem kon waken. En toen in de zaal van de hoge priester, waar Petrus er in die geschiedenis van de drievoudige verloochening, zoals een, ja, hoe moeten we dat nu zeggen vanavond, zoals een verloren zondaar tussenuitgevallen is. Want wie bleef er over aan de kant van Petrus? Iemand die van zijn kant de band aan Christus wel wilde doorknippen en doorhalen. Ik ken die mens niet. En Petrus heeft er een eed op gedaan. En hij heeft het met zelfvervloeking betuigd. Dat hij die mens niet kende. Petrus in de zaal van de hoge priester is zo duidelijk geworden. Dat Petrus in zichzelf een vijand, een verloren zondaar was. Van wie niets goeds te verwachten is. En daar is hij door die blik van de Heer Jezus Christus aan ontdekt. Dat is het tweede. Dus we zouden kunnen zeggen, Petrus is een leerling gemaakt. Maar als ik het heel kort samenvat, Petrus is ook tot een zondaar voor God gemaakt. Ik zeg het maar heel eenvoudig. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet, als we die uitdrukking bezigen, dat de Heere de zonde van Petrus heeft veroorzaakt en dat de Heere die zonde kan worden toegeschreven. Maar daarmee wordt wel bedoeld dat Petrus ontdekt is aan wat er leefde in zijn hart, in zijn vijandige hart. En toen kwam hij als een vijand van het kruis openbaar. Met al zijn goede bedoelingen aanvankelijk in zijn eigen ogen. Petrus tot zondaar voor God gemaakt. Dat was tweede. Weten we daar iets van, gemeente? Want juist zo, in die weg, waar Petrus als een verloren mens is overgebleven, daar heeft Petrus zo oneindig veel waarde mogen zien in die liefdesblik van Christus. Daar heeft Petrus zo oneindig veel waarde gezien in die weg die de Heer Jezus, het laatste stukje van de lijdensweg, als ik het zo zeggen mag, zonder Petrus, voor Petrus ging afleggen. Want dat moet ons opvallen vanavond, dat laatste stuk van de lijdensweg, het rechthuis van Pilatus, de gang naar Golgotha, de kruisiging, daar is Petrus niet meer bij geweest. Daar lezen we althans niet van. En toch is hij er door Gods geest wel bij gebracht aan de voet van het kruis. En daar ontmoeten we hem vanavond als hij de zaligmaker gaat uitschilderen. En als hij het zegt in onze tekst, wie Christus is geweest op Golgotha. We hebben de achterliggende twee zondagen al stilgestaan bij de bredere omgeving van deze woorden. Hoe Petrus zich richtte op dienstknechten, huisknechten, die vervolgd werden vanwege het geloof omwille van de naam van Christus. Die een harde meester, een wrede meester moesten dienen. Die geslagen werden door hun meester. Die misschien die brief van Petrus wel hebben zitten lezen. Terwijl ze de bloeduitstortingen op hun lichaam en op hun gezicht hadden. Terwijl ze de wonden nog droegen omdat ze zo geslagen waren door hun meesters. Want zo staat het er toch. In vers 20, daar spreekt Petrus erover dat zijn lezers geslagen werden. Terwijl ze wel deden en daarom moesten lijden. En nu gaat Petrus hen wijzen op die grote knecht, de lijdende knecht des Heren, de Heer Jezus. En hij gaat in zijn brief het kruis van Christus hoog oprichten. Hij gaat de Heer Jezus tekenen als borg en zaligmaker. En hij wijst op 5 bijzonderheden in het begin van onze tekst. Laten we ze zomaar even onderstrepen als we ze langsgaan. Het eerste wat Petrus zegt als hij daar in gedachten onder aan de voet van het kruis verkeert is dat Christus daar zelf hangt. Hoort u dat woord en ziet u het staan begin vers 24. Die zelf onze zonden gedragen heeft. Dat heeft Petrus zo in de avond van zijn leven toen hij deze brief schreef niet zonder ontroering kunnen schrijven. Want Petrus heeft er weet van gehad. Christus moest gekruisigd worden vanwege mijn zonde, vanwege mijn schuld. En naar recht had ik daar moeten hangen. Naar recht had ik daar gekruisigd moeten worden. Naar recht had ik daar getroffen moeten worden door de toorn van God die op mij had moeten branden. Ik had hem verloochend. Ik heb de toorn van God over me afgeroepen. En nu schrijft Petrus het in grote verwondering, terwijl hij omhoog blikt naar het kruis en naar Christus, die zelf, hij is zelf naar deze wereld gekomen. Hij wilde zelf lijden en sterven voor een volk van schuldige zondaren, die zelf, de Zoon van God, mens geworden, borg geworden. Petrus heeft misschien ook nog wel gedacht, sommige uitleggers wijzen daarop aan die indrukwekkende gebeurtenis van Grote Verzoendag. U weet wel, één keer per jaar onder het Oude Verbond, dan moesten alle zonden van heel het volk beleden worden door de priester, door de hoge priester. Er werden er twee bokken genomen en die ene bok werd geslacht en het bloed van die bok werd in het heiligdom binnengedragen. Dat wees eigenlijk heen ook naar de Heer Jezus en heel bijzonder naar zijn hemelvaart. Maar er was ook nog een andere bok en daar werden de zonden opgelegd, symbolisch. En als die zonden op de bok waren gelegd, dan werd die bok weggezonden in de woestijn. Maar dan bleef de hoge priester in het legerkamp, in het tentenkamp van Israël. De bok droeg namens het volk de zonden weg in een afgesneden land, zoals het er staat, een afgezonderd land. Maar nu zegt Petrus, Christus is meer dan die weggaande bok op Grote Verzoendag. Hij is degene die zelf als de hoge priester en als het offer en als het altaar in één de zonden gedragen heeft. Tweede, waar Petrus even op wijst, dat is dat Christus onze zonden droeg. Over dat woordje onze wil ik straks, dat is natuurlijk een heel belangrijk woord, straks nog wel iets meer zeggen in onze derde gedachte. Maar laten we nu even opletten dat Petrus erop wijst, als hij ons wil bepalen bij Golgotha, dat Christus daar hangt aan het kruis. En wat doet hij daar? Hij draagt daar de zonden. De zonden van gedachten, de zonden van onze tong en woorden, de zonden van onze daden, de zonden van ons nalaten. Hij draagt daar de onreinheid van de zonde. Hij draagt daar de schuld van de zonde die hem toegerekend is door zijn vader en die hij op zich heeft genomen. Hij draagt de straf, de eeuwige straf op de zonde die samengeperst is in die drie uren duisternis. Christus draagt de zonden. Hij zelf onschuldig en zondeloos. Maar hij draagt de zonden van anderen als borg en als zaligmaker. Dat is het tweede waar Petrus op wijst. Derde. Die zelf onze zonden in zijn lichaam, zegt Petrus. Dan wijst hij er dus op dat de Heer Jezus, als hij lijdt en sterft aan het kruis, heel bijzonder, kom daar straks ook nog even op, als het kruis wordt opgericht, omhoog getrokken wordt, dat de Heer Jezus dan lichamelijk lijdt. Ik heb achterliggende weken aan onze catechisanten nog gevraagd, wat is nu het zwaarste van het lijden van de Heer Jezus geweest? Is dat zijn lichamelijke lijden of is dat het lijden geweest van zijn ziel? En de catechisanten wisten dat eigenlijk wel. Het zwaarste, dat was het lijden van zijn ziel. Dat hij de toorn van God heeft gedragen in zijn ziel, in zijn reine ziel. Die altijd de gemeenschap met zijn vader zocht. Maar als Petrus hier schrijft in onze tekst, dan schrijft hij, dan legt hij er de nadruk op dat Christus heeft geleden, ook in zijn lichaam. Dus niet alleen in zijn ziel, dat is wel het zwaarste, maar ook in zijn lichaam. Waarom zou Petrus dat zo geschreven hebben? Denkt u nog eens even aan die eerste lezers en hoorders van zijn brief tot wie die zich richt. Ik zei het u net al, slaven, huisknechten worden ze genoemd in vers 18, die geslagen waren door hun meesters. Die lichamelijke pijn droegen, die daar zaten met de striemen op hun lichaam. En nu gaat Petrus hen wijzen op die zaligmaker die ook in zijn lichaam geleden heeft. Hij is echt mens geworden. Hij heeft ook een lichaam ontvangen. Psalm 40 zegt, gij hebt me naar uw woord de oren doorgeboord en het lichaam toegerust. Moeten we, gemeente, vanavond zo eens even bij stilstaan. Als we zo even teruggaan in gedachten naar de kribbe van Bethlehem en we zien daar de Heer Jezus pasgeboren liggen. Met eerbied gesproken, maar dan heeft hij kleine handjes, zoals een pasgeboren kind. En hij heeft ze gekregen, waarom? Om te zegenen. Maar ook opdat zijn handen straks doorboord zullen worden. Dan zijn daar kleine voetjes te zien, gewonden in doeken. Waarom kreeg Christus voeten? Ja, om door de wegen en straten van Israël te gaan en door het stof van het land van de Bijbel te gaan, zodat mensen aan zijn voeten konden vallen, zodat de zondares zijn voeten kon zalven en kon kussen, maar ook opdat zijn voeten doorboord zouden worden. Hij heeft in zijn lichaam geleden. Een van de oude Schotse schrijvers zegt, hij moest in zijn lichaam lijden, omdat juist in zijn lichaam zichtbaar werd de ernst van de zonde. Dat de zonde zo erg is, dat Christus ervoor gekroond moest worden met toornen. Dat de zonde zo erg is, dat daar die geesel moest neerdalen op de rug van de Heer Jezus. Dat de zonde zo erg is, dat de handen en de voeten van Christus doorboord moesten worden met nagels, met spijkers. In zijn lichaam wordt duidelijk hoe ernstig, hoe erg onze zonden zijn, hoe zwaar God de zonde opneemt als rechter. Zo erg. Dat Gods eigen lieve zoon doorboord moest worden aan het kruis. Christus moest lijden in het lichaam, waarom nog meer, zegt diezelfde schrijver, omdat juist daarin zijn uitnemende, overvloeiende liefde voor zondaren zichtbaar werd. Wat had hij ervoor over toen hij de zonden droeg in zijn lichaam. Nog iets, gemeente, en we lezen nog een klein stukje verder. Zelf onze zonden in zijn lichaam en dan gedragen heeft. Dat is ook een woord om even te onderstrepen. Christus heeft de zonde gedragen. In het Grieks van het Nieuwe Testament staat er eigenlijk, als we het letterlijk vertalen, omhoog gedragen. Vandaar dat ik de preek begon met de oprichting van het kruis. Want naar alle waarschijnlijkheid heeft Petrus heel bijzonder aan dat pijnlijke moment gedacht. Dat Christus kruis werd opgericht. Of, als het op een iets andere wijze is gegaan, dat die dwarsbalk waaraan de Heer Jezus was bevestigd, was vastgenageld, werd bevestigd aan de staande paal van het kruis. Maar in die beweging heeft Christus als borg de zonden omhoog gedragen. Hebt u gezien, gemeente, hoe erg uw zonden zijn als u daar de Heer Jezus Christus ziet lijden en ziet sterven. Hij draagt daar de zonden, hij draagt ze omhoog. Hij draagt ze uur na uur in de brandende zon. Hij draagt ze uur na uur in de hitte van Gods gramschap als het 3 uren duister is. Hij draagt de zonden van heel zijn kerk ook weg. Dat zit er ook in. Die onze zonden, zegt Petrus, zelf in zijn lichaam weggedragen heeft voor zijn kerk en weggedragen heeft uit het zicht van zijn vader, zodat ze nooit meer worden gezien. Ziet u hoe Petrus hier dat grote, indrukwekkende lijden van de Heer Jezus schetst en uitschildert. En dan nog 1 ding, het 5e, wat hij aanduidt in onze tekst. Op het hout. Wat zou ermee bedoeld worden, kinderen? Het hout? Dat is natuurlijk het kruis. Maar als we in Handelingen Petrus horen preken, Handelingen 5, Handelingen 10. En Petrus spreekt over het kruis van de Heer Jezus. Dan duidt hij dat kruis altijd aan als het hout. Het hout, dat is een verwijzing naar Deuteronomium 21. Het vloekhout. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Christus een vloek geworden in plaats van schuldige zondaren. Zo tekent Petrus de Heer Jezus. En Petrus heeft hem gezien met ogen van het geloof. Petrus heeft hem gezien terwijl hij daar hing voor hem. Petrus heeft hem door Gods geest mogen aanschouwen als degene die voor hem de zonden droeg, zelf droeg, in zijn lichaam droeg, aan het hout droeg. Wat is dat een wonder voor Petrus geworden. We gaan eerst zingen. Psalm 36, 2e vers, voordat we verder gaan met onze 2e en 3e gedachte en daarover iets korter. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. 2e vers van Psalm 36. nemen, gemeente, de tweede en de derde gedachte bij elkaar. En we lezen dan nog het tweede gedeelte van de tekst. Opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Wat is het doel van dit lijden wat Petrus voor ons oog heeft geschilderd? Wat is het doel van het lijden van de Heer Jezus aan het kruis? Waarom droeg hij de zonden in zijn lichaam zelf aan het hout? Petrus noemt twee dingen. Hij zegt allereerst, opdat wij de zonden afgestorven zijnde. En dan houden we even halt en dan moeten we even over nadenken. De zonden afgestorven zijnde. Dat is een heel diep woord. Zoals wij vanuit onszelf zijn, door eigen schuld zijn, zijn wij aan de zonden niet afgestorven. Is het precies het tegenovergestelde. Leven wij in de zonde? Leven wij voor de zonde? Is de zonde ons element? Kunnen we daarin ademen? Kunnen we daarin rusten? Kunnen we daar zelfs wel ontspanning in vinden, in de zonde? Kunnen wij daar zelfs vreugde en genot in vinden, in de zonde? En als het aan ons ligt, gaan we ook nog zo door. Daar hoef je niet een werelds mens voor te zijn. Daar kun je ook een kerkmens voor zijn. Toch voortleven in de zonde. Ademen in de zonde. Voortgaan in de zonde. Je vreugde erin vinden. Je ontspanning, je rust erin houden. En dan toch, samen met misschien wel een aan de buitenkant serieus leven. Samen met kerkgang en misschien wat godsdienstige plichten. Toch zo verder. Weet u wat een wonder is, gemeente, dat Christus nu op Golgotha zonden wilde dragen aan het kruis. Om mensen daarvan af te trekken. Van dat leven in de zonde, van dat ademen in de zonde af te halen. Om mensen tot bekering te gaan brengen. Dat is een van de grote doelen van zijn lijden en sterven geweest. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, want de zonde is, Thomas Brooks, een van de Engelse schrijvers, zegt het zo, het is een giftige slang. Of u moet hem doden, of zij zal u doden. Het is een van de twee. En hoe zal een mens daar nu vanuit zichzelf kracht toe hebben? Hoe zal een mens daar nu vanuit zichzelf erg in hebben? Dat de zonde zo levensgevaarlijk is, dat die zonde meesleept naar het eeuwige verderf. Maar nu is Christus naar Golgotha gegaan, opdat wij, schrijft Petrus, der zonde afgestorven zijnde. Daarmee bedoelt hij te zeggen, juist door het werk van Christus is het mogelijk dat zondaren van die zonde afgehaald worden. Dat ze vijandschap tegen die zonde gaan opvatten. Dat ze die zonde echt gaan zien in hun leven als zonde en als schuld. Dat ze die zonde gaan zien als iets wat hen in het grootste gevaar brengt. Dat ze die zonde gaan zien dieper nog als iets wat God van zijn eer berooft. En mij van de zaligheid heeft afgehaald. En daar, als de Heere daar iets van gaat laten zien, komt er verontwaardiging over de zonde. Niet over die van een ander, maar over die van mij. Komt er haat tegen de zonde. Niet allereerst de zonde van een ander, maar mijn eigen zonde. komt de verdriet over de zonde. Niet alleen en niet allereerst over zonde van een ander, maar allereerst over mijn eigen zonde en mijn eigen zondige hart. Christus moest sterven op Golgotha en de zonde dragen, opdat het in het leven van een mens zo zou kunnen worden dat hij echt een vijand van de zonde wordt. Hoe zegt onze tekst het met een heel krachtig woord? De kanttekeningen wijzen er wel op. Er staat in het Grieks eigenlijk afgeworden zijnde of afgescheiden zijnde. Maar onze statenvertalers hebben dat toch met een heel sterk woord vertaald. Namelijk afgestorven zijnde. Heel diep woord. Als iets gestorven is, dan leeft het niet meer. Als een mens gaat sterven voor de zonde, dan leeft de zonde voor zo iemand niet meer. En dan leeft zo iemand niet meer voor de zonde. Dat is het hoge doel waarmee Christus aan het kruis wilde hangen. Daarom wilde hij zonden dragen, opdat zondaren zouden afsterven van de zonde, in zijn diepe en volle betekenis. Afsterven van de verdoemende kracht van de zonde. Daar waar je de schuld voor de Heere hebt mogen leren erkennen. Daar waar je voor de Heere mocht buigen onder een welverdiend oordeel. En daar waar de schuld je om Christus wil vergeven is. Maar daar waar je van daaruit ook de vijandschap en de oorlog verklaart tegen de zonde. Niet meer omdat je de zaligheid nog verdienen moet. Maar omdat je je koning en je meester, die voor je aan het kruis gegaan is, zo onuitsprekelijk lief hebt gekregen. Afgestorven aan de zonde. Dat heeft Petrus geschreven aan die huisknechten daar in Klein-Azië, die daar zaten met hun striemen op hun gezicht misschien. Afgestorven aan de zonde. Iemand zegt, dominee, voor wie? Voor wie dan? Is dat uw vraag vanavond? Is dat nou de vraag van je hart? Is dat nou niet een theologische vraag, maar echt een heel persoonlijke vraag? Zit er hier vanavond iemand in de kerk of luistert er hier iemand met ons mee die zegt, Heere, zou het voor mij kunnen? Zou het voor mij kunnen dat dat nu gebeurt? Dat ik mag afsterven van de zonde. Dat ik de zonde in beginsel mag gaan zien zoals God die zonde ziet. Dat ik het eens mag worden met de Heere. Dat ik de Heere gelijk ga geven naar die bekende uitdrukking van Maarten Luther. Dat ik ga buigen onder een welverdiend oordeel. Hoe zou dat nu kunnen? Voor wie is dat nu? Ja, laten we het antwoord maar zoeken in Gods eigen woord, gemeente. Wat staat er? Eén versje verder in 1 Petrus 2. Want gij waart als dwalende schapen. Dus Petrus schrijft dit woord aan mensen die dwaalden als schapen vroeger. Verloren. In groot gevaar. Blind en onwetend. Mensen die vanuit zichzelf aankoersten op de verlorenheid. Mensen die ook op eigen kracht nooit de weg terug zouden vinden naar God. Want dwalende schapen hebben dit als kenmerk, dat ze nooit de weg vanuit zichzelf terugvinden naar de schaapskooi. Dwalende schapen. En zulke dwalende, verloren schapen heeft de Heere opgezocht op grond van het werk van zijn Zoon. En als u, ik bedoel dat eerbiedig gemeente, maar als u nu vanavond nog spreken kon met die lezers van de eerste Petrusbrief in die tijd, aan wie Petrus het mocht zeggen, gij waart als dwalende schapen, maar ge zijt nu bekeerd tot de herder en de opziener uw zielen. En u had gevraagd vanuit de nood van uw leven aan die mensen, zou dat nou voor mij ook nog kunnen, zo'n verloren mens als ik ben? Dan zouden ze het u, als ze op hun plaats geweest zijn, zeker gezegd hebben, als het voor mij kon, zo'n verloren mens, dan kan het voor jou zeker. En dat is toch ook de gestalte van Gods kind, als die op zijn plaats is. Die gaat het toch ook zeggen, als het nou voor mij kon, als je er iets van hebt geleerd, verdoemelijk voor God in jezelf. Als het nou voor mij kon, dan kan het voor de grootste van de zondaren in Katwijk en omgeving, dan kan heel Katwijk nog zalig worden. Voor wie? Gemeente, denk aan die bekende uitspraak van Thomas Boston. Ik wil hem toch nog eens even citeren en ook nog eens even uitleggen. Voor wie is Christus gestorven? Thomas Boston heeft daar een hele leerzame uitspraak over naar voren gebracht. Hij zegt in een van zijn preken en in een van zijn werken. Hij zegt, ik kan niet tegen u zeggen, zoals u hier zit of zoals u dit leest of zoals u de preek luistert. Ik kan niet zomaar tegen u zeggen, Christus is voor u allemaal gestorven. Was dat omdat Thomas Boston een man was die het onnodig moeilijk wilde maken? Omdat hij niet zo gunnend was, omdat hij niet zo ruim was? Als u zijn preken een beetje kent, dan weet u wel, tegenovergestelde is waar. Hij was buitengewoon ruim. Hij was buitengewoon bewogen. Maar hij zegt, een dienaar van het woord, en daarin val ik hem wel bij, een dienaar van het woord kan maar niet zomaar zeggen tegen een hele gemeente zonder onderscheid, Christus is voor u allen gestorven. Daar zit namelijk een heel groot gevaar aan. Namelijk het gevaar dat mensen achteroverleunen en dat ze denken, dan is het met mij wel goed en dan komt het met mij wel goed. En zo zouden mensen onbekeerd met wat woorden uit een evangelieprediking die eigenlijk niet Bijbels is, toch nog in slaap gesust kunnen worden. Daar had Thomas Boston zijn hoorders niet voor over. En ik denk, als het goed is, vandaag niemand die het evangelie preekt. Maar, en dat is het andere wat ik eraan toevoeg, Thomas Boston zegt, ik mag wel preken, er is een gekruisigde zaligmaker voor u. Die Christus die daar uitgetekend is in 1 Petrus 2 vers 24. Er is een gekruisigde zaligmaker. En het werk dat hij heeft gedaan toen hij de zonde droeg aan het kruis, toen hij ze zelf droeg, toen hij ze droeg in zijn lichaam aan het vloekhout, dat werk is van zoveel waarde. Dat is van zo grote verdiensten en van zo grote kracht, dat het op grond van zijn werk mag worden toegeroepen aan zondaren. Kom dan en laat ons te samen richten. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus mag de evangelienodiging ook vanavond uitgaan. Mogen zondaren worden geroepen tot dit lam van God dat daar gehangen heeft, zelf gehangen heeft. Mogen mensen worden geroepen om te vluchten tot Hem, om te schuilen achter zijn bloed. En als er dan iemand is die het zegt, dominee, zou het voor mij nog kunnen vanavond? Want ik heb te veel gezondigd en te zwaar gezondigd. Dan predik ik u vanavond. In zijn wonden en in zijn werk ligt zoveel kracht en zoveel ruimte, dat de grootste van de zondaren zalig kan worden. Daarom zoek uw zaligheid in Hem. Leun en steun dus, lieve gemeente, ook niet op alleen maar een preek, een woord. Dat vanavond zo gezegd wordt, maar het is zo onmisbaar nodig dat u tot hem gaat vluchten in uw verlorenheid. Dat u tot hem komt en als u niet weet hoe u komen moet, beleid het toch voor hem. Maak hem uw gebrek bekend. Als u zegt vanavond, ik heb die kennis helemaal niet van mezelf en van mijn schuld. En ik ken mezelf helemaal niet als een verloren mens. Dan zeg ik u vanavond, vlucht tot hem om geopende ogen. Ik vraag u er ook bij, zou hij uw ogen mogen openen? Zou hij u echt mogen leren wie u bent? Zou hij in uw leven de leermeester mogen zijn die u op de school van zijn genade neemt? Maar er is plaats bij hem. Nog is er plaats opdat wij der zonde afgestorven, der gerechtigheid leven zouden, zegt het slot van onze tekst van vanavond. Ja, en dat is opnieuw een woord met een hele diepe betekenis. Ik moet daar vanwege de tijd heel kort over zijn. Zou veel over te zeggen zijn. Maar de gerechtigheid, voor de gerechtigheid leven. Wat zou dat zijn? Iemand zegt, nou, dominee, ik denk voor de gerechtigheid van een leven naar Gods woord en naar Gods wil. Dat is toch ook de bedoeling van het lijden van de Heer Jezus, dat ze zijn voetstappen zullen drukken. Dat ze een weg zullen gaan waarin ze de gerechtigheid van de wet van de Heer nastreven. Ja, dat geloof ik ook, zo krijg je het recht ook lief. Maar ook nog op een andere manier en allereerst op een andere manier opdat ze, mag ik het zo zeggen, bij en uit de gerechtigheid van Christus zullen leven. Zijn borg gerechtigheid, wat hij heeft willen betalen en heeft willen verdienen aan Golgotha's kruis, opdat zij der gerechtigheid zouden leven. Gemeente, is dat de vrucht van Goede Vrijdag, dat je die gerechtigheid van Christus nodig hebt gekregen, nergens anders meer zoekt, maar gevonden mag hebben in de Heer Jezus Christus. In hem alleen gerechtigheid. Als ik dat woord zo nog even onderstreep. Wij reizen allemaal aan op de ontmoeting met een rechtvaardig God, een God van gerechtigheid. En als wij eenmaal de laatste adem moeten uitblazen en voor God komen te staan, ja, wat zal de Heere dan vragen? Dat kunnen wij zeggen met verschillende woorden. Maar ik denk dat ik het meest toegespitst zeg als ik het zo zeg. Dat wij allemaal een keer de vraag krijgen, waar in uw leven is de gerechtigheid? Want God is een rechtvaardig God. Hij gaat van zijn recht, van zijn gerechtigheid niet af. Dus dan is de vraag niet te beantwoorden met, nou ja, ik ben altijd veel naar de kerk geweest. Of, ik heb er altijd veel om gevraagd. Ik heb er veel om gebeden. Ik heb ieder het zijne gegeven. En ik heb wel eens een emotie gehad. En een ontroering gehad. En het heeft me wel eens aangegrepen. Gemeente, het zijn allemaal dingen die we niet hoeven weg te gooien. Trouwe kerkgang. Dat je gemoed is geraakt mag worden onder het woord van God, zijn allemaal goede dingen. Maar als God nu vraagt naar gerechtigheid in je leven, kun je dan antwoorden? Kan u dan antwoorden? Ik moet het vanavond ook aan mezelf vragen. Als de Heere de levensdraad afsnijdt en we staan voor hem, kun je dan op goede grond antwoorden als hij vraagt, waar is mijn gerechtigheid? Al zou je je leven lang je best hebben gedaan en je had één zonde, dan maakte die ene zonde je onrechtvaardig voor God. Dan moet je voor eeuwig verloren gaan. Als je alleen maar met je best doen en met die ene zonde voor God zou verschijnen. Daarom is het zo nodig om onze gerechtigheid te zoeken en te vinden in de Heer Jezus Christus. Zijn volkomen gerechtigheid alleen toegerekend aan uw ziel kan u redden van het verderf. U hebt zijn gerechtigheid nodig. Niet alleen dat u ervan hoort, maar dat u het heel persoonlijk nodig krijgt en zoekt en mag vinden. Zijn toegerekende gerechtigheid. Dominee zegt iemand, nog even uitleggen, ik begrijp het niet. Wat is dat, toegerekende gerechtigheid? Dat is, als je nou als een verloren zondaar, als een Petrus die alles verzondigd had, alles verknoeid had met die verloochening en met die eedzwering en die vloeken. En leg u er uw eigen zonde maar naast. Als je nou als een goddeloze Christus en zijn volkomen werk over je eigen schuld en zonde heen gelegd krijgt. En God de Vader het zegt, ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust. Want ik zie u aan in mijn eigen lieve zoon. U hebt hem nodig. En hoe zult u hem ontvangen? Hoe zult u hem vinden? Door het ware geloof dat hem omhelst en dat hem aangrijpt. Door dat ware geloof dat leert buigen onder Gods recht en dat leert afzien van alle eigen gerechtigheid. Dat alle ongerechtigheid erkent en dat de gerechtigheid zoekt in hem. En u wordt vanavond een goddeloze, zit hier, een doorbrenger, een allesmisser. Een onrechtvaardige voor God, nog om niet genodigd en geroepen, opdat u zou vluchten tot die enige schuilplaats, die er is in de gerechtigheid en in de wonden van Christus. Nog, gemeente, is daar plaats. Kom dan, want alle dingen zijn in deze Christus, in zijn gerechtigheid en in zijn gerechtigheid alleen, volkomen gereed. Amen. Eindigen we met dankgebed. Dank, Heere, voor uw woord, waarmee u deze avond tot ons wilde komen, opdat zij der zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Heere, werkt u het uit en past u het toe. Vergeef het zondige en het gebrekkige. Zegen de prediking van deze avond. Bewaar ons als we huiswaarts keren. Wees bijzonder met degenen die alleen thuiskomen. En Heere, breng ons zondag weer samen onder uw woord. Om Christus wil. Amen. Psalm 103, het zesde vers is onze slotzang. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.
Zegen.